vervolgteken van de tempelreiniging toont ons de heerlijkheid van Jezus opnieuw, net als dat eerste teken vorige week in die toch wel bijzondere dienst over die bruiloft als van Kana. Geweten onze Heer Jezus Christus, lieve broeders en zusters, welk teken toont gij ons dat gij deze dingen doet? Bij de voorbereiding van de week heb ik nog eens een hele tijd die prachtige tekening van Rembrandt over de tempelreiniging bekeken. Als u de Rembrandt-Bijbel hebt, dan vindt u die ook wel ergens bij de evangelie. Indrukwekkend. Enorm groot gebouw, barstens vol met mensen. Op de voorgrond allemaal mensen die half omvallen, over elkaar heen struikelen, krampachtig het buideltje vasthouden of de tafel. Een ander zie je de tafel omvallen en de stapels munten schuiven als rinkelend op de grond. In het midden Jezus, bijna veel groter dan al die andere mensen getekend, met een geweldige bos, een zweep met touwtjes links en rechts, baant hij zich een weg en rechtsonder heeft hij al zijn sporen nagelaten. Beesten in paniek, daar ligt een man die ligt op de grond en wordt voortgetrokken door een kalf wat wegrent. Dan rechtsboven de fariseeën en de schriftgeleerden met een aparte hoeveelheid licht. Met hun dure tabbers en hun mooie kleren aan en in hun aardse heerlijkheid, die vol afgrijzen op het tafereel neerzien. Wat moet die Jezus daar? Indrukwekkend, u kunt er ook iets van zien in de gouden glazen waar alle vier de evangeliën worden weergegeven. Fascinerende geschiedenis. Nou, het eerste wat ons opvatte, wat ik u moet zeggen, is dat de drie evangelisten Marcus, Lucas en Matthäus deze geschiedenis aan het eind van Jezus' werkzame leven plaatsen. Na de intocht in Jeruzalem, en bij hen was het dan ook de onmiddellijke aanleiding tot de gevangenneming en de arrestatie van Jezus, het hele schijnproces. Johannes is ook al die gegevens die hij heeft aan het composeren, op volgorde aan het brengen, en die zet diezelfde geschiedenis heel bewust helemaal voorin. Pal na die bruiloft van Kana. Aan het begin van Jezus' middelaarswerk. Zijn er dan twee tempelreinigingen geweest? Ja, zeggen een heleboel verklaarders, maar nee, dat is niet waar. Johannes doet dat heel bewust. Die wil het contrast laten zien in zijn compositie van het evangelie. Hij schildert ons twee totaal verschillende gebeurtenissen pal na elkaar. Twee totaal verschillende aspecten van het werken van Jezus. Het eerste heel positief en het tweede negatief. Het eerste opbouwend en het tweede verwoestend en afbrekend. Johannes 1 vers 14 staat, en het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eengeborene van de Vader, vol van genade en waarheid. En daar zet Johannes in hoofdstuk 2 een hele dikke vette streep onder. Genade en waarheid. En genade liet hij zien bij de bruiloft te Kana. En de vreugde weer gegeven werd aan het leven. Het verwaterde, het kleurgeurloze, smakeloze bestaan van de zonde. Waar het water Jezus zag en bloosde. Kana liet zien hoe Jezus onze leegheid opvult, volmaakt en volmaakt maakt. Hoe hij kwam om die oude verloren schepping volkomen nieuw te maken, dood naar levend, leeg naar vol, van water naar wijn. Vandaag laat hij zien de andere kant van diezelfde genade, de waarheid. Hoe hij de waarheid is en predikt. Hoe hij ons ingebeelde leven in onszelf de dood inbrengt. Hoe hij van onze ingebeelde wijn vol vreugde, geur en kleur en smaak gewoon water maakt. Die twee kun je niet van elkaar scheiden, zegt Johannes. Die twee horen onlosmakelijk bij elkaar. Waar leven komt, komt de dood. En waar de dood komt, komt ook het leven. Twee kanten, twee grondtrekken, twee oerelementen van Jezus optreden en zijn persoon. In Kana heeft hij ook zijn heerlijkheid geopenbaard. Daar ging ook die ladder open, slotvers van hoofdstuk 1. En kwamen de engelen uit de hemel op en neer. Maar in Kana was het de heerlijkheid van genade, zachte, lieflijke, oprichtende, helende, herstellende genade te midden van zonden en kwaad en leegheid en holheid. In de tempelreiniging zien we daarentegen het tegenovergestelde. Hoe hij de waarheid, de heiligheid en de gerechtigheid overeind houdt te midden van zonden en kwaad en van een verziekte schepping die stervende is. In Kana, in dat nietszeggende boerenprovinciale dorpje, kwam die feest van het huwelijk, van de verwekking, van het leven, van de samenleving opluisteren. Nogmaals, het water werd blozende wijn. In Jeruzalem, die grote stad waar de godsdienst zetelde en waar de fariseeën en de schriftgeleerden zaten en de tempel was. Daar kwam hij, dat grote schijnreligieuze feest van die hoge heren, verstoren. De wijn van de pseudo-godsdienstige blijdschap werd tot water gemaakt. Zichzelf diep schamend water. Eerst in de beslotenheid van de kleine familiekling. Later in de grote openbaarheid van Israëls godsdienstige centrum. Beide geschiedenissen, hoe verschillend ook, één en hetzelfde doel. Jezus heerlijkheid tonen. Een heerlijkheid vol van genade en waarheid. En dat vinden we omschreven in Johannes 20. Naar het slot van het evangelie. 30 en 31. Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen. Nogmaals, geen wonderen. Geen goocheltrucs, geen illusionisme, geen toverkunsten. Hij had wel wat beters te doen dan alleen maar genezingen tevoorschijn brengen. Vele andere tekenen in de tegenwoordigheid van zijn discipelen gedaan. Want het gaat om die discipelen, hè? Die niet geschreven zijn in dit boek. Dus niet grootse evenementen voor Jan en Alleman, illusionistenshow. Maar deze zijn geschreven opdat gij gelooft. Ik heb het vorige week ook over gehad. Dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods. En opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Goed onthouden, lieve mensen, alsjeblieft. Wat u vorige week en vanavond leert is dus dat Jezus tekenen doet om ons tot geloven te brengen. Niet een voorstelling houden dat we zeggen, oh, als een stel vuurpijlen, wat mooi, hoe doet hij dat? Klap, 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 klap. Dat hij tekenen doet om ons tot geloven te brengen. Dat hij tekenen doet om ons tot geloven te brengen. En beide geschiedenissen hebben als doel vernieuwing, verandering, bekering, wedergeboorte, kortom geloven in hem. Beide tekenen preken mij en u, ik ben het. Ik ben Jezus de Christus. Ik ben uw borg en uw middelaar, uw verlosser en uw heiland, gezonden door God de Vader in deze wereld om u zalig te maken en eeuwig thuis te brengen. Geschiedenis is overbekend. Vaak gebruikt bij de herdenkingen rond de reformatie op 31 oktober. Eind van de week zal het ook wel weer een dag gebeuren waar de leer dan zuiver gehouden moet worden. Nou ja, dat de gereformeerde kerk gereformeerd is om steeds weer gereformeerd te worden, Dat weten wij nou wel. En zeker na al die scheuringen. Tuurlijk zit er ook een protest in die geschiedenis tegen de verwording van de kerk. Maar het is veel geestelijker bedoeld. Veel inniger. Veel hoger en eerlijker. Het is een voortgezet teken van Kana. Een Semeion. Een handwijzing. Een heenwijzing naar wie hij is. En het is ook een heerlijk brok evangelie. Johannes neemt ons in gedachten mee naar de tempel. 796 meter boven de zeespiegel, Jeruzalem. Het is de tempel van Herodes, een schitterend gerestaureerd gebouw, waaraan maar liefst 18.000 arbeiders hebben gewerkt. En daar hebben ze over gedaan, wat stond er ook alweer, 46 jaar. U begrijpt, dat is niet een kleine garage ergens achteraf. Jeruzalem had toen zo'n 600.000 inwoners ten tijde van Jezus. Maar Tacitus, de Latijnse geschiedschrijver, die zegt dan, dat was tijdens het Pascha tussen de 2 à 3 miljoen. Dan krioelde het van de Joden en de Joden genoten, net als bij Mekka tegenwoordig. De tempel had zelf 3 etages, hoge zuilengang. Daar heb ik u een tijd geleden in de oude kerk over gepreekt. Bij de verzoeking in de woestijn. Breedte van die zuilengang op zijn breedst 13,7 meter. Elke zuil zo 30 meter hoog. Dus 90 meter hoog die zuilengang minstens. En dan had je dus ook het voorhof. Dat de voorhof... Dan moet u niet denken aan een klein plaatsje naast het slopje. Die voorhof, daar waren bijvoorbeeld ook de eet- en de slaapvertrekken van de levieten die dienst deden, van al die priesters. Daar was een synagoge, een school, een shul. Het was daar een indrukwekkend schouwspel. Ik heb wel eens geprobeerd bij die preek over die verzoeking om u te tekenen hoe groot, machtig en majesteitelijk dat tempelgebeuren was. Er was een Joods spreekwoord dat zei, wie de tempel van Herodes niet gezien heeft, heeft nooit Jeruzalem gezien. En die voorhof nu, die was 229 bij 229 meter in het vierkant. Daar kan deze kerk nog wel een paar keer op. En die voorhof nu en die tempel nu vooral, die behoorde als het ware de overgang te zijn, laat ik zeggen, het grensgebied tussen hemel en aarde, tussen God en de wereld. Vanuit de wereld kwam je via de tempel bij de Heere God, want die woonde en troonde daar. Die twee kwamen daar samen. Psalm 122 zongen we niet voor niks. Hoe lieflijk, o God, zijn uw woningen. Mijn ziel bezwijkt van verlangen naar u. Het is immers Gods oneindige goedheid dat er zulke plaatsen zijn op aarde. Vroeger dacht ik altijd, een kerk is maar van hout en steen. En als het gaat over eigendommen, vind ik dat nog steeds. Het is hout en steen. En van wie het is, is dan punt 2. Maar tegenwoordig ben ik wel van mening dat men een kerkgebouw niet moet gebruiken. Dat heet dan voortschrijdend inzicht voor allerlei doeleinden. Je kunt hem beter afbreken. Vind ik toch maar dan er zo'n woontoren van maken. Of een danspaleis en een eethuis zoals in Den Haag. God woont daar. Beseft u dat nog, gemeente? Ik heb vorige week iets gezegd over die hele Sweet Jesus theologie. Waar de Heer Jezus onze hulp in de huishouding is geworden. Met eerbied bedoeld. Zou er nog een besef zijn bij de gemeente en bij de jongelui. Dat God heilig is en rechtvaardig. Dat hier die heilige en rechtvaardige God woont. Ook hier vanavond. U bent niet zomaar ergens. Dit huis is de enige plek ter wereld waar God... Een arm, ellendig, schuldig mensenkind ontdekt aan zijn zonden en zijn kleinheid en verdorvenheid en zijn schuld, haar schuld. Dit huis is de enige plek ter wereld waar de verzoening wordt bediend en mensen in het reine als een bruid voor God worden gesteld. Hier is een vrede en een leven die nergens elders ter wereld te vinden is. God is tegenwoordig, God is in ons midden. Laat ons diep in het stof aanbidden. Hier is Jezus zelf, de Zoon Gods. Nooit vergeten. Daarom ging een Israëliet liefst 3 maal per jaar op naar Jeruzalem, naar de tempel. Het is het tehuis voor daklozen, schuldigen, asielzoekers, exielen, ballingen, waar mussen en zwaluwen hun nestjes maken onder de balken en tegen de muren van het dak van die 3 verdiepingen hoge omheining. Om maar dicht bij God te zijn, het huis van de Heere. Vergadering van Gods volk, hier woont hij in het woord, in het evangelie en in de lezing van de schrift en in de prediking. Hier woont hij in de sacramenten, in het doop en het avondmaal, en daarom is die afnemende kerkgang wel degelijk een enorme grote zorg in onze gemeente. Want de mensen beseffen niet meer en hebben hem niet meer nodig en hebben het zo vet en goed en verrijkt dat ze God niet meer zoeken. Niet alleen hier, maar in ons hele land is het al lang bezig en in Katwijk en andere gemeenschappen gaat het ook door. Laat ons diep in stof aanbidden. En daarom mogen we niet zeggen dat kerkgang niet belangrijk is. Jezus gaat ook op naar Gods huis. Dat was zijn gewoonte, leren wij in de Bijbel. Hij was er al vaker geweest, vanaf zijn 12e jaar en als baby ook al. Hij wist geen betere plek op aarde. Nogmaals, hij moest niet, hij wou graag. En hij beleefde daar alle ontroeringen die aan dat binnentreden in Gods huis verbonden zijn. De psalmen van de opgang, de liederen Hama Alot, waren zijn ademhaling. Wat beleeft u eigenlijk als u binnenkomt? Is daar een hunkering? De jongelui, zelfs vanavond, daar ben ik blij om. Willen jullie of moeten jullie? Is daar het besef dat we hier op de drempel van de hemel staan? Op de drempel van de deuren van Gods hart? En als Jezus daar naartoe gaat, dan zingt en ruist het door zijn ziel. Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. Hoe lief heb ik uw woning. Wereld en tempel behoren hier in de voorhof in elkaar over te gaan. En het wereldse rumoer, dat klinkt nog na, maar blijft dan achter. De komst van God kondigt zich aan. Daarom leent een kerkdienst zich naar mijn mening niet voor allerlei toestanden. En moeten we zuinig zijn op de rust. De stilte zingt u toe, o Heere, uit uw verheven oord. En moeten we niet wegzinken in allerlei frubbeltjes en fribbeltjes en frunnetjes. Daarom moet je hier niet voor de dienst zitten kwebbelen en kletsen over van alles en nog wat. We hebben hier niet voor niks als kerkenraad besloten om een intochtspsalm in te voeren. Een lied voor de overgang. Het hoort hier net te zijn als bij iemand die uit de koude in de warmte komt. Die moet eerst acclimatiseren. Dan moeten je gedachten geconcentreerd worden. Langzaam maar zeker worden wij hier stiller en kleiner. Zodat God groter kan worden en het woord kan nemen. De kerk is ook een stiltecentrum, een hoorplek. En in de oude kerken vaak nog te midden van de graven van hen die ons zijn voorgegaan. Daar gaat Jezus op naar de tempel. En zo anders als kind, ja als kind toch. Dan overkomt alles je, dan lijkt alles geweldig en groot als kind. Ja. Ik was 2 weken terug in Vlaardingen. Daar schreef ik in mijn geboorteplek. Toen zijn we nog door de straat gereden. Waar ik geboren ben en zo. En zo een paar plekjes rond. En dan is het heel anders. Dan als kind. Het was nou maar een klein straatje. Alleen die kerk. Waar ik vond prachtig. Dat was nog even indrukwekkend als toen. Ook al zaten er maar 100 mensen ruim. Dan komt Jezus naar die voorhof, naar die tempel. Wat ziet hij daar? Een atmosfeer van devotie, van verstilling, van rust en kalmte. Nee hoor. Een plaats waar de mens terugtreedt en God binnenkomt en groter wordt. Nee hoor. Toewijding en rust. Integendeel, gemeente, gemeente, ik wou dat ik u met woorden kon duidelijk maken wat daar gebeurde. Jezus loopt er als het ware tegen een muur op. Hij komt binnen. En het is één grote, drukke, bomvolle bende. En een herrie. En een lawaai. En een gegil. En dierengeluiden. Het heilige der heiligen lijkt mijlen ver uit de buurt. Er is niks van de hemel te bespeuren, niets van God, niets van heiligheid. Alleen maar de mens, die oude, verwaterde mens in al zijn toestanden en met al zijn doen en laten. Koophandel, geld, daar is de beurs, daar zijn de wisselaars. Er zijn de wisselkantoren staan er met kraampjes, daar kun je Romeinse munten inruilen. Voor de heilige tempelmunt. En die heilige tempelmunt moest je volgens het Oude Testament, die moest je als losgeld, als verzoeningsmunt hebben om dieren te kopen. Of in de schatkisten te doen, zeg maar collectebonnen. En die ruilde je dan met die Romeinse munten met al die bedenkelijke keizerhoofden erop. Overal staan kramen, de marktcontroleurs lopen rond en halen de huur op. Priesterfamilies wrijven zich in de handen, lekker druk vandaag, big business. Priesters waren handelaars geworden, verhuurders, huisbazen, commerciële bedrijfsleiders. Het geloei van koeien en geblaat van schapen. Het gemekker van geiten en bokken gebonden aan pilaren. Manden vol met duiven en kippen en het gekakel en het gekoer is niet van de lucht. En wat denkt u van die lucht en die geur van die mest van die beesten en zo? Eetkramen, overal kon je wat eten, kosher natuurlijk. Een tafereel van loven en bieden, wegen en wikken. Een beestenbende, een echte Oosterse klassieke jodenmarkt. Luidruchtig, bont en stinkend. Het is nodig dat ik u dat vertel, anders hebt u geen grip op wat Jezus hier doet. Niets van God te bespeuren. Alles is alleen maar economie, handel, uiterlijkheid. En offers worden tot goedkope, uitgeholde rituelen. Hier koopt men de godsdienst. En verkoopt men de godsdienst. Want eigenlijk is het zo dat de offers zelf gefokt en verzorgd en gekweekt behoren te worden. Op eigen land en bij eigen boerenbedrijfje of zo. En dan meegenomen naar de tempel. En als het dan echt te moeilijk is en het is veel te veel werk of de mensen zijn gehandicapt of die reis is veel te lang, dan mocht men die dieren bij de tempel kopen. Bij de tempel. Deuteronomium 14 staat dat uitgebreid. Met die tempelmunten. Dat was voor noodgevallen. Maar hier heeft men van de nood een deugd gemaakt. Even naar de automatiek op de voorhof. Voor een pond verzoening. Het gemak dient de mens, niet waar? En zien we in een heleboel vormen van religie tegenwoordig niet krek hetzelfde gebeuren? Oneerbiedigheid kruipt binnen als een giftige gewoonte, als een ongemerkt voortwoekerend gezwel. Men weet niet eens meer wat men aan het doen is. Het wordt niet eens opgemerkt, maar intussen stopt men Gods mond dicht. Slipt het kanaal waardoorheen het levende water moet stromen in de voorhof naar het volk dicht. Nogmaals, als kind was het hem niet zo opgevallen. Dan ben je veel minder kritisch. Dan is alles indrukwekkend en groot. Als je tenminste maar een beetje lang kind houdt, hoop ik. En door het gedrang is hij toen toch bij die theologen gekomen. Maar nu... O Johannes, wat een geweldige gedachte om die twee naar elkaar te zetten. Als een muur stuit hij tegen een van onze kernzonden, waardoor de weg tot God en zijn vaderhart belemmerd wordt en versperd. Dat de vroomheid niet meer innerlijk is en echt en geestelijk en in de rust gevonden wordt. Maar dat ze veruitwendigd is tot een lege, holle vormendienst. Noem ze gereformeerd en donker en zwart. Noem ze evangelisch met allerlei toeters en bellen. Maar het is een godsdienst zonder God geworden. Herriekerken met de herriediensten. Pompa en Sousa en maar orkesten en maar blazen. En wij, zijn wij dan onschuldig? Laten we de hand ook maar in eigen boezem steken met al onze kerstconcerten en al onze koorconcerten. En elke koor wil een volle bak en allemaal willen ze vooraan staan. En allerlei diensten van allerlei aard en vorm, laten we toch zo uitkijken. Het is zo'n toestand. Ook in deze is soberheid geboden. Oneerbiedigheid is een woekerplant die zich voortslingert over de grond. Overal heen is God er nog in. Nee, ik heb het niet over andere culturen. Ik heb het niet over het Afrikaanse huwelijk waar ze dansen. Dat mag prachtig. Maar de Heere God heeft vorige week gezegd, je mag eten, drinken en dan wordt het nog wijn ook en je mag dansen. Maar het gaat om verinnerlijking, om verstilling, om eenvoud, om kalmte en rust, om het afleggen van het aardse. Hoe gaan wij nou die drempel over? Moet de kerkenraad nou altijd maar alles overnemen wat het volk vraagt? En u weet, ik ben helemaal niet zo kritisch. Ik ben heel ruim van begrip en volgens velen veel te ruim van liturgie en zo ook nog wel. Maar weet u het verschil nog tussen wezen en vorm? Tussen inwendigheid en uitwendigheid, dat wij staan in de gemeente van de levende God. Voor Gods heilig aangezicht. Niet hier voor godsdienstige zelfbevrediging bijeen zijn. Mijn leven hoort hem toegewijd te zijn in de diepe zin, niet aan de buitenkant met allerlei pseudo-vroomheid. Oh, dat kan zo verlopen, terwijl zit er niks in dan de dood. Maar dat mijn hart kijkt dat we hier niet met ons trainingspak aankomen, bij wijze van spreken. Hoeveel denken God te dienen, maar doen niet anders dan aan dat religieuze eigen. God een vulmiddel voor mijn religieuze gevoelens of behoeften. En wat is er met de kerk geworden? Is het bij ons ook niet een geweldig bedrijf waar we nou lid van zijn? Een enorme zaak met managers, met rapporten. Het is allemaal bedrijfsmatig. We moeten er nog steeds niets van hebben. Gruwelijk. En de hebzucht en de weeldezucht en de eerzucht hebben intrede gedaan in plaats van een eenvoudige gemeente zoals bij Ilona in de Oekraïne. Heel anders is het hier. Een miljoenenbedrijf, zakelijk tot en met zonder enig onderling vertrouwen. Commissie zus, commissie zo, vergadering zus, vergadering zo. Waar is dat spontane? Waar is de liefde? Het vrijwilligerswerk? Waar is het vrezen en beven? Waar is de vreugde en de blijdschap? De hoogte en de diepte, schuld en vergeving. Och, een ongelovige zou onder de indruk moeten zijn als die binnenstapt. En die zou moeten merken, hier is God. Nou, ik hoop op 3 november, ach, allebei collega Alblas en ik hopen allebei op die dag 20 jaar dominee te zijn. En voor mezelf geldt dat ruim over de 2000, ver over de 2000 kerkdiensten geleid. Het verschil was altijd merkbaar, weet u. Dat je soms dacht, ik kan er niet doorheen, het is de mens, het is allemaal. En dat je soms had, hier is het beslag van de Heilige Geest. Hier dringt het door alle vormen heen. Jezus, is hier. Hij gevoelt de grove tegenstelling tussen wat er zou moeten zijn en wat er is. Hij ziet ook door onze harten vanavond heen. En laat het alsjeblieft niet zo zijn dat de mens centraal staat en God eruit gebonjourd is. En er liggen touwen genoeg daar van die beesten. En een geeseltje, een soort geeselzweep is prachtig, is zo gemaakt. En op die prachtige prent van Rembrandt, dan lijkt het wel of Jezus 3 keer zo groot getekend is als de andere mensen. Ervaart iets groots, iets heerlijks, iets machtigs door die voorhof. Als een grote schoonmaakactie veegt en vaagt hij alles weg. Voor hem zit alles nog overeind, maar achter hem ligt alles plat en ondersteboven. En voor hem uitklinkt de roep, eruit, neem het weg. Ik zeg niet dat het verkeerd is, maar neem het hier en nu weg. Dat hoort daar buiten, in het leven van alle dag. Als een grote sjofel jaagt hij ze op, drijft ze uiteen, tafels keert hij om, schuift door de voorhof. Nee, hij slaat niks dood. Hij vernietigt niks. Hij gooit ook niets weg. Dat is helemaal niet nodig. Alles mag gebruikt worden. En er mag handel gedreven worden. De economie is niet verkeerd op zich. En je moet natuurlijk, alles moet ook blijven leven. Maar het moet daar weg. Nou zei iemand een tijdje terug. En ik hoop dat hij dat met eerbied bedoelde ook. Maar die Jezus was ook een driftkikker. Ja, dit is toch geen menselijke drift, lieve mens. Dit is geen woedeuitbarsting. Dit is geen onbegrensde onbeheerstheid. Nee. Niks ervan. Dit is niet zoals die jongelui die veel te veel drinken in veel te korte tijd en dan met elkaar gaan meppen. Met de kas en zo. En gaan schelden en slaan. Daar heb ik niks mee te maken. Dit is de geschokte, de gekrenkte heiligheid in Christus. Het allerdiepste besef, dit kan niet. Dit mag niet. Dit wordt niet gedragen door fysieke, lichamelijke kracht, maar door geestelijke autoriteit. Door hemels gezag. En langzaam maar zeker worden die 229 bij 229 vierkante meters, die worden daar schoongeveegd. De orde wordt hersteld. De rust moet terug bij dat altaar en bij het heilige. En bij het heilige der heiligen. En ze gaan ook. Dat is vreemd. Al die honderden, ze gaan met hun beesten en hun kippen en hun duiven. Als het nou over een wonder gaat, noem ik dat een wonder. Eerder wordt water wijn dan dat een massa mensen gehoorzaamt aan de oproep om naar Gods wil te leven. Maar dat is ook een semeion op zich wat daar gebeurt, een teken. Kana, het benadige begin. Jeruzalem, het geweldige vervolgteken. Wie ziet het? En hier wordt Jezus' heerlijkheid openbaar. En dat doe ik zo kort mogelijk als koning. Want het hoeft ook niet lang hoor. Als priester en als profeet. Weet u in Maleachi 3 vers 1, want ze kenden de Bijbeltje wel toen. En zeker dat stelletje daar in dat hoekje van die prent, die fariseeën, die schriftgeleerden, die hoge priesters. Die priesters, er staat spoedig zal tot zijn tempel komen, die Heere die gij lieden zoekt, te weten de engel van het verbond. Zie, hij komt. Maar wie zal de dag van zijn toekomst verdragen? En wie zal zij er bestaan als hij verschijnt? Want hij zal zijn als het vuur van een goudsmid, als het zeep van een voller, van een wasserij. Daar heb ik eens over gepreekt met Advent. En dat profetische woord brengt Jezus nu in praktijk en dus in vervulling. Wat hij daar doet is niet anders dan het vervolg op Kana. U hebt het gezien, discipelen, in die beslotenheid van dat gezin daar bij die boerenbruiloft. Nou laat ik u het zien in die grote massaliteit van het verworde Pascha. Ziet u het dan niet? Ik ben het. Ik ben de Messias, de beloofde, de voorzegde, de Zoon Gods. Ik ben de engel van het verbond. En door daar te verschijnen en hier die tempelhof te zuiveren en te reinigen, te wassen. O, zie dan toch en hebt gelovende het leven in mijn naam. Ik ben de bode, de boodschapper, de dienaar van het verbond van Gods genade. Aangesteld en bekwaam door de Vader. Ik ben uw hoogste koning. Koninklijk gaat hij door die voorhof. Hij neemt de regering over en in handen. Dit huis is niet van uw vader of van u, het is mijn vaders huis. Niet van uw God, mijn God, niet van onze God, van mijn God. Mijn vader. Dat wordt die bijzondere betrekking tussen God en Jezus onderstreept. De Messias is hier, de koning der koningen. Het koninkrijk Gods is in en door hem doorgebroken en ingebroken in de geschiedenis op de aarde. Een nieuwe heilstijd is aangevangen. Mijn rijk is niet van de economie en van de beurs en van de kooplieden en van de beesten. Mijn rijk is geen beestenbende, mijn rijk is niet van de wereld. Wie met mij van doen krijgt, komt in de overgangsfase van de wereld weg naar de Vader toe. In mijn buurt verdampen al die andere op zichzelf belangrijke zaken tot horizontale vleeselijke dingen. Belangrijk voor dit leven, maar totaal onbelangrijk voor de eeuwigheid. En mijn zweep is de waskwast. En Jezus is de goudsmid en de wasser. En waar het eeuwige leven is, ik heb het u al meer dan eens gezegd, daar wordt het afsterven aan het tijdelijke leven. En waar mijn geestelijke leven komt, dan gaat het materiële langzaam maar zeker weg. Mijn rijk is dat van vrede en rust. Daarom zegt hij, eruit, neemt weg van hier. Weg wereld, weg schatten. Gij kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Ik ben bevoegd om hier te zeggen, neemt weg van hier, mijn geestel is mijn scepter. Hier horen ze niet, hier regeren jullie niet, hier regeert mijn vader en hier regeer ik, de kroonprins. Wat een geweldige heerlijkheid. En zo regeert hij nog in zijn gemeente, hoe die er ook uitziet en van wat voor kleur of geur of smaak dan ook, valt hem te voet en herken hem als uw koning. Maar ik ben niet alleen koning, zegt hij, maar ook hoge priester. En wie dat niet ziet, moet toch wel stekenblind zijn. Die geestel is vanuit het priesterlijke aspect niet anders dan een symbool voor die priesterlijke hyssopkwast, waarmee hij reinigt en zuivert. En hij reinigt de voorhof. Straks zal hij reinigen en dopen in zijn eigen borgbloed, zijn zoenbloed als wasmiddel. En zal hij ons reinigen van al onze zonden tot een volkomen verzoening. En terwijl hij bezig is op dat plein, schemeren de woorden van Psalm 69 in de zielen van die discipelen. De ijver van uw huis heeft mij verteerd. Ja, ze zien het gebeuren. Ze zien het voor hun ogen gebeuren. En onwillekeurig hebben ze gedacht, mens, nog aan toe. Wat doet hij nou? Straks wordt dat nog zijn dood. Want dat pikken ze niet. Zo fanatiek. Zo vastgebeten, bijna geobsedeerd door Gods zaak en voor Gods huis. Precies, precies. Dat is nou net wat Jezus teweeg wil brengen. Dat ze hem gaan zien als degene die de dood ingejaagd zou worden. Als hoge priester, offerbrenger en offerlam tegelijk. Zoals men de psalmdichter zocht te vernietigen voor zijn ijver voor Gods zaak. Zo zal men straks Jezus zoeken te vernietigen. En terwijl die bezig is in die voorhof, wordt er daar al vergaderd. We maken hem kapot. Hij gaat dood, want hij vernietigt onze zaak, onze godsdienst, mijn religie. Wij willen Jezus die onze kar trekt. Maar Jezus trekt Gods kar. En ze zullen hem zoeken te vernietigen. Hij wordt letterlijk verteerd, verslonden, opgegeten vanwege zijn brandende liefde voor Gods recht. Het kruis is als een wild verscheurend dier dat hem opeet en vermorzelt tussen zijn tanden. Hij moet sterven. Waarom? Door zijn hartstocht voor Gods zaak. Wat is Gods zaak? De heerlijkheid des Heren openbaren en u en jou zalig maken. O, hoe is dat woord vervuld. Ik heb hetzelfde zo verstaan als van de week. Hoe tekent de Heere Jezus hier. Heel fijn, streek voor streek. Zijn roeping, zijn taak en zijn ambt. Niet alleen koning met regeermacht. Priester die de offeranden brengt. En dat wil hij zo graag nog doen, weet u. Zijn zoenoffer is nog steeds van kracht. Ook voor u. Kom maar onder zijn geesel. Kom maar onder zijn zoenbloed. Oh, dat doet zeer hoor. Ja, dat zul je ontdekken. Maar ga er toch maar onder staan. Het laatste wat ik zie is zijn heerlijkheid als de hoogste profeet. Ik lees de Joden dan antwoorden en zeiden tot hem, wat teken toont gij ons dat gij deze dingen doet? Anders gezegd, met welke volmacht bent u hier zo bezig? Wilt u ons even bewijzen dat u de Messias bent? En dan zegt Jezus, breek deze tempel af en in 3 dagen zal ik dezelfde oprichten. Breek maar af, ironisch bijna. Ik ben de wezenlijke tempel. Als jullie me nou toch dood willen maken, doe het dan maar. Want in mij woont God. En ik weet hoe het is als God in je woont. En hoe de oude wereld niet met de nieuwe en de hemel en de nieuwe aarde samen sterven. Breek maar af. Hij bedoelde zijn lichaam. Hij doorgrondde hun gedachten. Na 3 dagen weer opgebouwd. Kruisdood. Opstanding. Dat bedoelde die Goede Vrijdag, Pasen. Teken der tekenen. Wie het nou nog niet gelooft. Je zou bijna zeggen, die gelooft het nooit. Aan deze tempeldienst komt een einde. Dat wil die ook zeggen. Aan die tempeldienst, van die gewone tempel, die Israëlitische, Joodse, uiterlijke vormendienst, komt een einde. Het heeft geen 40 jaar meer geduurd, toen is de tempel verwoest. Aan Gods wonen, te midden van zijn volk, in de tempel van het lichaam van Jezus, komt ook een einde. Breek deze tempel ook maar af. Maar dan begint de nieuwe tempeldienst. Waarom wij vanavond nog hier zitten. De dienst van de Heilige Geest. De dienst van het heilige, lieve evangelie. De dienst van de doop en van het avondmaal. Ja, Christus profeteert hier zijn einde en kondigt het oordeel aan over alle religie waarin de mens en zijn wereld centraal staat. Immanuel, God is met ons, aanwezig bij de mensen, maar niet meer met bokkenbloed. Stierenbloed of offervlees. Van al die eeuwen offeranden wordt hij het laatste lam dat geslacht wordt. En dan moet u maar eens over nadenken. Eigenlijk is elk offer wat nog gebracht wordt. En elk geloofhuttefeest wat nog gevierd wordt. En elke Pascha. En ook al die christenen die plotseling weer de Shabbat willen gaan vieren. Is een spijker meer door zijn handen en zijn voeten. En een doorn meer in Jezus' vlees. Is een grove ontkenning van wat hij heeft gedaan. Wij moeten niet terug naar de wet. Terug naar huis. Straks is de tempel niet meer nodig. Straks is zijn lichaam niet meer nodig op aarde. Dat zal spoedig opstaan. God is hier in de blijde boodschap van genade en nieuw leven voor zondaar. En er rest maar één vraag. En daar eindig ik mee. Wat dunkt u van die Christus? Wat dunkt u van zijn heerlijke genade op die bruiloft? Wat dunkt u van die majesteitelijke waarheid op dat tempelplein? Hebt u hem gezien? Mocht ik een beetje schilderen de laatste twee zondagen? Hebt u hem ook nodig gekregen opnieuw? Hebt u hem geloofd? Bent u door de illusie van de menselijke werkelijkheid heen gezet in de nieuwe werkelijkheid van Jezus Christus? Bent u overgedragen vanuit de uiterlijkheid in de innerlijkheid, van beneden naar boven? Bij die bruiloft las ik de, en zijn discipelen geloofden in hem. En hier vers 22, daarom als hij opgestaan was van de doden, werden zijn discipelen indachtig, herinnerden zij zich dat hij dit tot hen gezegd had. En zij geloofden de schrift. En het woord dat Jezus tot hen gesproken had. Ja. Ja, nou begrijp ik dat Johannes dat eerste en dat laatste teken van zijn aardse leven in einem Guss heeft behandeld. In één beweging. De bruiloft, de heerlijkheid van zijn genaderijk. De tempelreiniging, de heerlijkheid van zijn waarheidsrijk. Ze hebben het toen goed begrepen daarna. Ze hebben dat woord goed onthouden als een kostbare edelsteen bewaard. En na Pasen ging die edelsteen glanzen. Kreeg die zijn waarde. Gingen ze het juweel dragen. Toen geloofden zij. En vers 23 tenslotte, als het Jeruzalem was op het Pascha. In het feest tussen die 2 à 3 miljoen Joden en Jodengenoten. Geloofden velen in zijn naam, ziende de tekenen die hij deed. Onthouden. Er waren er misschien wel 2 miljoen of 2,5 miljoen die hebben geroepen, wow, wat een tovenaar. Die hebben niet geloofd. Die gingen er allemaal achteraan met een stoeltje. En een pakje brood. Was wel zo'n show. Wat voor ons vaak al die andere soorten gediensten zijn. Maar velen, al waren het er maar honderden, zijn het er vele geweest. Geloofden in, ziende de tekenen die hij deed. Hebben hem herkend en ontdekt. Onthouden, hebt u de beste les geleerd van deze weken. Het gaat in de Bijbel niet om wonderen, maar om tekenen. Niet om gezond worden en gebedsgenezing. Dat is ten diepste allemaal egoïstisch, aards. Hoe mooi het ook is en hoe waar het ook is. Maar het gaat om het openbaar maken van de heerlijkheid des Heren. Opdat wij zouden afsterven aan al die andere dingen. Mijn gezondheid is ook niet mijn belangrijkste schat. Absoluut niet. Jezus is mijn belangrijkste schat. Mijn oudste broer. Mijn eerste familie. Dan mijn vrouw en mijn kinderen en mijn gezin en de rest. En waar woont u, mag ik u weten? Wat is uw identiteit? Die Saddam Hussein, die zei, ik ben een Arabier. Ik had gezegd, ik woon in het Jeruzalem daarboven. Had hij dat maar gezegd. Hem aanvaarden als Gods grootste genade geschenkt. En de rest maar 2 soorten mensen. Discipelen die door die buitenkant heen hebben leren prikken uiteindelijk met veel pijn en moeite. En in Gods hartekind hebben gezien. En daar Gods heerlijkheid hebben ontdekt. En voor hem ter aarde zijn gevallen en hem aanbaden. En versterkt werd in het geloof. En er waren de liefhebbers van zichzelf. Die zich vast hebben gebeten in de buitenkant. In de uiterlijkheid en de vormendienst. Dat is de wereldse benadering van de godsdienst. En zeg dan maar nooit meer dat Kolbrugiaanse dominees geen heiliging preken hoor. Want bij die wereldse kant, daar gaan incest en diefstal en fraude en prostitutiebezoek net zo makkelijk samen met Gods rijk. Die hun man of vrouw zomaar voor een ander laten vallen en dan ijskoud blijven beweren. Dat geloof ik wel hoor, en ik heb het gevoel gekregen dat God het hartstikke goed vindt. Kom nou, echtbreuk en trouwbreuk plegen en God vrolijk danken voor de volgende. Dan wordt de godsdienst een lolly waar je aan likt. Omdat je het zo lekker vindt op jouw tijd en jouw wijze. En dan heeft God zoon maar één doel, nogmaals, jezelf helpen. In plaats dat wij in zijn dienst worden genomen. Dan mag hij mij alleen maar in de hemel brengen. Dan is hij mijn koetsier. Als ik maar dit, als ik maar dat. Nee, deze Jezus die ik nou 17 jaar mag prediken in uw midden, is voor zulke nog altijd een irritante ergernis. Een dwarsligger die alles steeds weer overhoop gooit. Die nooit geëikte paadjes gaat. Die niet zegt, je was zo braaf, nou kom je wel de hemel in, je hebt zo goed geleefd, ik maak je wel zalig. Je hebt het zo goed geprobeerd, kom maar binnen. Nee, voor die mensen wordt hij de geweldige reus, die er voor of raast. En die roept, niet hier, neem deze dingen weg. Want in Jezus rijk geldt maar één wet, en in haar zal niet inkomen iets dat ontreinigt. En iets dat gruwelijkheid doet, en leugen. Maar die geschreven zijn in het boek des levens des lams. En dat staat of valt met het geloven in Jezus. En het zijn in hem, gelooft u in hem. Ga je ook belijdenis doen? Je kunt er nog aanschuiven bij die dominees die bezig zijn. En dan kom je ook naar de tafel met lust en met liefde. Als een teken van discipelschap gelooft dit evangelie iedere dag opnieuw. Amen.